Goedemorgen. Laten we een zegen vragen. Vader, dank u wel, Heer, dat u hier aanwezig bent. Dat wij, Heer, vanuit de plek waar we vandaan komen van de week, met alles wat we met ons meedragen, vreugde, verdriet of wat het ook is, dat we u mogen aanbidden. Dat u met uw Heilige Geest ons meeneemt, als het ware, Heer, meetrekt, Heer, misschien tegen ons gevoel in, zoals we gezongen hebben. Loof de Heer mijn ziel. Heer, de dingen die we uitgesproken hebben naar u. Nogmaals willen we gewoon op deze manier, Heer, onze dankbaarheid bekendmaken aan u. Dat we van u houden. Dat u onze God bent. En we vragen ook zo'n zegen, Heer, dat we het woord, als we dat openen, dat we gezegend mogen worden door uw Heilige Geest. Dat we dat mee zullen krijgen, Heer, wat we nodig hebben. Om gezegend te worden en om zegen te zijn. Dit vragen we in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Kan de computer weer een beetje gedraaid worden? Dankjewel. We gaan verder met vrouwen in de Bijbel. Hij moet iets verder, want nu zie ik één wit vlak. Komt door het licht. Nog iets? Ja, het is vervelend, de zon schijnt erop. Helemaal goed, dankjewel Rinus. We gaan kijken naar drie dingen, maar we gaan een stukje lezen uit de Rechteren. Richters, ligt er aan welk boek je hebt. En daar bedoel ik mee welke vertaling natuurlijk van de Bijbel. Richters in de nieuwere vertaling is het de Rechters. En we lezen een gedeelte van Deborah en Jaël. En we gaan het niet moeilijk doen vanmorgen in zoverre. De drie punten zijn heel simpel. Het is Deborah, Barak en Jaël. En ik wil lezen uit Rechters hoofdstuk 4. En de rechters waren meestal mannen op één vrouw. En dat was zij, Deborah. De vierde rechter was dat. Hoofdstuk 4 vers 1. Na de dood van Ehud deden de Israëlieten weer wat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom leverde de Heer hen uit aan de koning van Jabin van Canaan. Die regeerde in Hazor. Diens legeraanvoerder heette Sisera. En hij had zijn legerkamp in Garozet Hagoyim, als ik het goed uitspreek. Jabin beschikte over 900 ijzeren strijdwagens en heerste met harde hand over Israël, wel 20 jaar lang. Daarom riepen de Israëlieten de Heer te hulp. In die tijd was een zekere Deborah rechter over Israël. En deze Deborah, de vrouw van Lapidot, was profetes. Zij hield zitting onder de Deborah-palm tussen Rama en Bethel, in het bergland van Efraïm. En daar kwamen de Israëlieten naar hun rechtgeschillen voorleggen. Deborah liet Barak, de zoon van Abinoam, afkomstig uit Kedes in Naphtali, bij zich komen en zei tegen hem: de Heer, de God van Israël, gebiedt u. Trek met 10.000 man uit de stammen Naphtali en Zebulon op naar Tabor. Dan zal ik Jabins legeraanvoerder, Sisera, met al zijn strijdwagens en soldaten laten optrekken tot in het dal van de Kison en hem aan u uitleveren. Als u meegaat, zal ik gaan, antwoordde Barak. Maar als u niet meegaat, ga ik niet. Goed, zei Deborah, ik zal met u meegaan. Maar let wel, u zult geen eer behalen aan deze veldtocht. Want de Heer zal Sisera uitleveren aan een vrouw. Zo besloot Deborah met Barak mee te gaan op zijn veldtocht naar Kedes. Barak riep de mannen van Zebulon en Naphtali onder de wapenen en trok aan het hoofd van 10.000 man naar Kedes op. Deborah ging met hem mee. En in de buurt van Kedes had een zekere Geber zijn tenten opgeslagen bij de eik in Saananim. Deze Sheber of Geber was een Keniet die zich had afgescheiden van zijn stamgenoten. Nakomeling van Mozes schoonvader Goboab. Het zijn nogal verschrikkelijk veel moeilijke woorden. Vooral namen. En daar ben ik heel slecht in. Sisera kreeg bericht dat Barak de Tabor was opgegaan. En daarom riep hij zijn soldaten onder de wapenen en trok met al zijn 900 ijzeren strijdwagens en zijn hele leger vanuit Garozet Hagoyim op naar het dal van Kison. Deborah spoorde Barak aan: vooruit, vandaag levert de Heer Sisera aan u uit. Hij zal voor u uitgaan. Toen kwam Barak de Tabor af met 10.000 man achter zich aan. Op het moment dat de manschappen van Sisera Barak zagen verschijnen, zaaide de Heer paniek onder hen en ontstond er grote verwarring. Sisera sprong van zagen en maakte zich uit de voeten. Barak achtervolgde de strijdwagens en de soldaten tot in Sharaset Hagoyim. Alle soldaten van Sisera sneuvelden. Niet één bleef er in leven. Sisera vluchtte te voet naar de tent van Jael, de vrouw van de Keniet Geber. Want hij wist dat er een bondgenootschap bestond tussen de familie van Geber en koning Jabin van Hazor. Jaal kwam hem tegemoet en zei, kom binnen heer, kom binnen, wees niet bevreesd. Hij ging bij haar tent binnen en zij verborg hem onder een deken. Geef wat water drinken, vroeg hij, ik heb zo'n dorst. Jaal opende een melkzak, gaf hem te drinken en dekte hem weer toe. Toen zei hij, ga in de tentopening staan. Als er dan iemand komt vragen of er een man bij u is, moet u zeggen, nee, er is hier niemand. Jaal nam een tentpin en een hamer en sloop de tent binnen. Ze sloeg, terwijl hij daar uitgeput in slaap lag, de tentpin dwars door het hoofd, zijn hoofd de grond in, zodat hij stierf. Op dat moment kwam Barak eraan, op jacht naar Sisera. Jaal ging hem tegemoet en zei, kom, ik zal u de man laten zien die u zoekt. Barak ging met haar naar binnen en daar lag Sisera, dood, met de tentpin door zijn hoofd. Zo bracht God koning Jabin van Kanaan in zijn strijd met de Israëlieten een zware nederlaag toe. Daarna wist Israël koning Jabin steeds verder terug te dringen, totdat ze hem hadden vernietigd. Tot zover. Heel veel namen. Ik hoop dat de strekking een beetje van het verhaal duidelijk is. De gebeurtenissen van het boek Rechters hebben betrekking op een periode na de dood van Jozua. En de opkomst van een Israëlitische koningschap eigenlijk zit er een beetje tussen. En elke keer krijgen ze een andere persoon die leiding geeft aan het volk. Leiding geeft en eigenlijk laat zien wat ze moeten doen. En de boodschap van Rechters kan je eigenlijk een beetje zo zeggen. Het is een waarschuwende boodschap. De Israëlieten worden opgeroepen om niet gelijkvormig te worden aan de Kanaanieten. Maar trouw te blijven aan het verbond van de Heer. Wat hij met hen sloot. Want elke keer kom je iets tegen. Ze deden wat slecht is in de ogen van de Heer. En ze weken weer af. En dan komt er weer een rechter en die zet ze weer op het goede spoor, om het zo te zeggen. Nou, de eerste die we zien is Deborah. En ook in haar tijd zagen we weer, of zien we weer als we het Bijbelboek lezen, voor de vierde keer de uitdrukking, wat kwaad is in de ogen van de Heer. Dat deed Israël. En zelf zit ik een beetje altijd in een flow, als je een preek doet, dan doe je je preek, maar je blijft het altijd heel langer hangen. Dat is het voordeel als je preken mag doen, want het spreekt heel veel tot jezelf. En ik realiseerde me op mezelf, dan denk ik, oké, de laatste keer sprak ik over de Heer aanraken. En dat verlangde ik ook. Maar als we de Heer aangeraakt hebben, dan is de vraag nu, volgen wij ook nog in zijn spoor? Zijn wij nog steeds gewoon heel dicht bij hem en wandelen we zoals hij het van ons verlangt? Of doen we eigenlijk de dingen die kwaad zijn in de ogen van de Heer? En zitten we achter in de menigte zodat hij het niet ziet? Maar we zijn er nog wel bij. In onze tijd, als je dat vergelijkt met de tijd in die tijd, is het een herbeleving van de oude natuurgodsdiensten en occulte praktijken die je gewoon echt kan zien in de maatschappij. Alles wat occult is, kom op. Je kan Halloween erbij halen en heel veel andere voorbeelden. En als je niet uitkijkt, gaat dat door je normale leven als christen heen lopen. Het streven naar welvaart en voorspoed is te vergelijken met de Kaanitische vruchtbaarheidsgodsdiensten. Zij hadden godsdiensten waar ze vruchtbaar heel veel rijkdom wilden vergaren. En in hoeverre is dat niet in ons leven geslopen als christen? Dat we een focus hebben, dat de Heer Jezus wel bij ons is, maar dat we een focus hebben. Ik wil geld, geld, geld. Voorspoed, voorspoed, voorspoed. En misschien gaat het vanmorgen hier wel over voor u. Dan denk je, ja, hoe zit het eigenlijk? Ik heb die aanraking gehad en ik heb nog steeds het verlangen dagelijks om die aanraking te hebben. Ik heb het verlangen om hem te aanbidden, want dat hebben we net gedaan. En dan word je letterlijk meegetrokken. Word je opgetrokken naar een hoogte dat je denkt van dit is het. Dit wil ik vasthouden. Maar Israël deed wat kwaad is in de ogen van de Heer. En op dat moment gebeurt er iets interessants. Een oude vijand herleeft. Na de dood van Ehud deden de Israëlieten weer wat slechts in de ogen van de Heer. Daarom leverde de Heeren uit aan de koning van Jabin van Kanaan. Die regeerde in Hazor. Jozua, die het volk inleidde in het beloofde land, kwam ook deze plaats tegen. Dat was de plek waar de machtigste koning bevond. En dat kan je lezen in Jozua 11 vers 10. De machtigste van alle koninkrijken was gebaseerd en geplaatst in die stad. Een oude vijand staat weer op. En het, misschien is het heel vaak dat als wij in ons leven zitten, dat we moeite hebben, dat we geestelijk dingen niet ervaren die we graag willen. De dingen horen van anderen misschien en zelf gaan delen hebben, dat we misschien niet echt de Heer volgen en dat we dingen in ons leven toegelaten hebben, dat de oude vijand weer op kon staan. Dat hij met 900 strijdwagens, zeggen ze hier, 900 strijdwagens, in die tijd is uniek, een aanval uitzet, tegen ons in opstand komt. En je leest dan, 20 jaar werden ze onderdrukt. Jabin, de persoon die daar regeert, heet inzicht, verstand en wijsheid. Sisa berekent slagorde, troepenopstelling. En heel grappig, of grappig, het is ook wel heel boeiend als je het ziet, dat het juist de wereldse dingen zijn, Jabin, zoals die heet, het verstand, de wijsheid, het inzicht van deze wereld, dat het dat is die ze eigenlijk weghalen van God. En dan komt er een slagorde. Dan komt er een troepenopstelling. En misschien ervaren we dat zelf wel eens. Dat je in je leven op een bepaald moment, want het kan maar een dag gebeuren. Hè? Want dat wil niet zeggen, net zoals ik je 20 jaar in ellende zit, dat kan zomaar gebeuren. Dat we in één keer fout gaan, zondig doen, of dat we iets doen wat niet van de Heer is, en je valt in zonde, en er troepeninstelling komen, en je voelt je belegerd, en je voelt alle vreugdes weg. Nou, wat doe je dan? Dan komt Deborah, rechter en profetes. Otniel, Ehud en Samgar zijn geweest. En hier krijgen we de eerste vrouwelijke rechter. Helaas ook de laatste, zou je zeggen, zeker in onze tijd. Zij verwachten natuurlijk, hè, je moet een beetje de dingen gelijk trekken. Als we een politiek hebben, dan kijken we ook zoveel ministers, zoveel vrouwen, zoveel man. Nou, in deze tijd was het anders. Vaak werden het mannen. En bijzonder is dat je nu een vrouw tegenkomt. Haar naam betekent bij, honingbij. En bijen produceren honing. En in Deborah, de Hebreeuwse naam, zit het woord debar, wat betekent woord. En dat is ook wel weer heel boeiend. Als je die betekenissen kijkt, van de naam wat het betekent, en dadelijk ook van haar man, dan zegt dat denk ik wel iets heel belangrijks. Psalm 119 vers 103 zegt dit. Hoe aangenaam zijn uw redenen voor mijn verhemelte, meer dan honing voor mijn mond. Dat spreekt over het woord van God. Psalm 19, vers 10. De voorschriften van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed. En zoeter dan honing vers uit de raad. Ook het manna, wat Jozua zeg maar nog even gegeten heeft en later in Kanaan niet meer hoefde te doen, sprak van een honingkoek en spreekt over het woord van God. Matthäus 4, vers 4, kan je dat zien. Hier zien we een verwijzing van Deborah, geestelijk, dat het een verwijzing is naar het goede woord van God zelf. Zonder daarmee gelijk nou helemaal de wet in te slaan aan onszelf. Oh, ik lees te weinig. Oh, ik ben daar een beetje een rebel in misschien. Zodra mensen tegen mij gaan roepen, je moet heel veel lezen, dan zeg ik altijd van ja, je zal maar analfabeet zijn. Ja, maar het belangrijke is dit. Het woord van God moet leidend zijn voor je leven. Zoals Deborah dat was voor Israël. Dat blijft. En als je kan lezen, lees hem wel elke dag. Hè? Dus dat zeg ik wel. Belangrijk. Maar gaat erom dat je dus je focus legt op dat waar leven zit. De honing, zoals het woord beschreven is. Honing voor je verhemelte. Honing is gezond, zuiver, zoet. En dan komt er nog iets bij. Wat ik ook wel heel mooi vond. Dat was dit. Haar man in vers 4, Lapidot, heeft ook een betekenis. En dat betekent namelijk brandende fakkels. Het eerste waar ik aan moest denken is, als je denkt over een brandende fakkel, is eigenlijk bij de verbondsluiting van God met Abraham. Hij laat Abraham slapen. Hij maakt een afspraak met Abraham, een verbond. En wat doet hij dan? Er worden een aantal dieren, daar gaan we niet helemaal uitgebreid op in, maar die worden doormidden gesneden. En wat gebeurt er dan? God in fakkels, met fakkels gaat door die dieren heen. Hij sluit een verbond. Dat is de eerste keer dat je tegenkomt. fakkels, licht. Diezelfde fakkels mogen we misschien wel doortrekken naar de Pinkster, naar Pinksteren. Daar waar fakkels op ons hoofd branden, of op ons, op de eerste discipelen. Het spreekt van God, het spreekt van de Heilige Geest. En dat vind ik zo mooi, als je Deborah ziet, wat een lichtlijn is naar het woord van God, zie je Lapidot, haar man, heeft een lijn naar de Heilige Geest. En is dat niet beide wat we nodig hebben? Voor de volle 100%. Ik kom het vaker tegen, denk terug aan het boek Rut, waar je Elimelech had en Naomi, vreugdevol, en Elimelech, mijn God is koning. Dat worden bij elkaar. En die leefden nog in Juda in lofprijzing. Zo zie je hier ook die twee mensen die dicht bij elkaar, het wordt even genoemd. En ik zie dat zelf wel als een verwijzing naar dat wat we nodig hebben. Het woord en de geest. En dan komt er nog iets bij. Waar zit hij? Onder de Deborah-palm, onder een palmboom. Een palmboom is het symbool van vruchtbaarheid. 70 jaar dus een vrucht geven. De palmboom blijft het hele jaar door groen. En het teken van de overwinning bij de Romeinen. En wat krijgen we daar vandaan? Er komt de Olympische Spelen vandaan. Weet je dat we die krans nog wel geven? Palmtakken voor de overwinning. Maar het gaat ook nog iets verder. Want ook in de christelijke traditie is het een teken van de overwinning van de geest op het lichaam. En verwijst het naar de overwinning van Christus over de dood. Boeiend. Deborah, die als het woord gezien wordt vanmorgen. Haar man als geest bij elkaar. Zit onder de palmboom. De overwinning. En als je dan hier leest. Ieder van Israël ging naar haar toe. De vraag van vanmorgen, voor mezelf. Ook al de Heer aangeraakt hebben, zijn wij de afgelopen 2 weken of de komende toekomende weken nog steeds weer naar die Heer toegegaan. Steeds weer naar het woord toegegaan. Steeds weer naar die geest toegegaan om te zeggen van Heer, vul mij. Zoals de Efezebrief zegt, waar het staat wederkerig, elke keer weer, elke dag weer, elke dag weer, elke dag weer. Vul mij, vul mij. Je hebt de Heilige Geest als onderpand, gebrandmerk, boom, eigendom van. Maar de kracht van de Heilige Geest hebben we dagelijks nodig. Of hebben we ons vermengd met situaties van het wereld en doen we het in onze eigen kracht? Staan er slagorders op ons? Staan er legerwagens om ons heen? En weten we het eigenlijk niet meer? Ze woonden trouwens ook nog tussen Rama en Bethel. Weet je wat Bethel betekent? Huis van God. En wij zijn hier vanmorgen in het huis van God. Het is dan wel een school, maar dat maakt allemaal niet uit. We zijn hier. Alles zit bij elkaar. We hebben de gemeente nodig. We hebben elkaar nodig. We hebben het woord nodig. We hebben de geest nodig. Wetende dat als we erheen gaan, dat we staan onder de overwinning. In de overwinning van Christus. En ik zet dat zo heel scherp neer, omdat we dat keer op keer moeten onthouden en weten. En dat is Deborah een beeld van. Een vrouw in de maatschappij waar vrouwen eigenlijk geen leidende rollen in ieder geval niet hebben. Want reken maar dat ze echt wel een invloed hadden hoor op een man. Lees het Oude Testament maar door. Sarah, hoe ze bij Abraham ging. Alle vrouwen hadden invloed. Er is niks veranderd. Geloof me. Maar kijk je naar de positie die ze hadden in de maatschappij, zie je hier een heel belangrijk iets. En vrouwen, wees trots op jezelf. Ook als de mannen hier spreken, ook als bepaalde dingen waarvan de wereld zegt, van oh, maar dat moet allemaal emancipatie zijn. Jullie rol in de Bijbel is ongekend groot. Is ongekend mooi. Het heeft niks te maken, die staat hoger als die. Het maakt hiermee uit, wie ben ik in het koninkrijk van de Heer Jezus Christus? En hoe bedien ik daar gewoon de dingen die Hij mij geeft? In dit geval was dit een vrouw die leiding kreeg. En ze deed het goed. En dan komen we bij Barak. Barak, gesymboliseerd als militair. Barak betekent bliksemflits. Verschijning van God kan je dat inzien. Maar het is een beetje ver gezocht, vind ik zelf. Omdat de Heer God laat zich in bliksemflitsen zien. Dat zie je wel eens bij bepaalde verhalen. Denk aan Elia, waar hij die God mocht zien. Dan was hij niet in de bliksemflits, maar was hij in de stilte. Maar was wel bij de bliksemflits, was God aanwezig. maar het betekent lichtend. Zijn vader, zoon van Abinadab, betekent vader van de lieflijkheid. Kedes betekent heiligdom. Ook daar zie je allerlei dingen. Deze persoon was een gelovig iemand, want ook in de Hebreeën lees je hem bij de geloofshelden. Daar staat hij gewoon tussen. Want je zou van hem denken, nou, die man komt eigenlijk hier niet zo goed vanaf. Hij krijgt de opdracht van Deborah, komt bij mij. En dat is al een hele mooie. Deborah gaat niet naar hem toe. En zo is het vaak ook bij ons. Wij kunnen wel de militaire macht hebben zoals Barak heeft. Of de dingen hebben in gaven, in talenten die wij kunnen doen. Dan is het nog dat wij naar Deborah moeten. Wij moeten naar God toe. Naar zijn huis. Naar zijn woord. Naar zijn geest. En dat doet Barak ook. En dan gebeurt er iets bijzonders. Zij zegt namelijk, trek op, je krijgt de overwinning. Krijgen wij het maar zo helder en duidelijk. Toch? Want wij hebben het hele woord waar de overwinning staat. We leven onder de palmboom. Ja toch? De overwinning. Maar soms is het zo lastig, denk je, ja, maar Heer, geldt het ook voor mij? In mijn praktische situatie in 2018. Geldt het voor mij in mijn school waar ik werk? In mijn huwelijk, in mijn opvoeding? Vul me erin. Dat is heel lastig. En hier staat er dan toch van, hij ging naar haar toe. En dan doet hij iets wat ik eigenlijk heel normaal vind. Hij zegt, ik ga niet. Behalve als je meegaat. Behalve als je meegaat. Ook wel slim. Want zij had er namelijk een hele positie in Israël. Moet je je voorstellen dat zij meegaat en Barak staat voor de mensen. Die zegt, kijk, Deborah is er ook. Je wordt natuurlijk wel even goed ondersteund. En wat zie je dan? Zegt ze van, je hebt te weinig vertrouwen. De eer zal bij iemand anders komen. Dan komen we zo meteen bij Jael. Persoonlijk begrijp ik hem wel. En ik wil er ook niet meer in leggen, denk ik, dan dat erin zit. Wat er mooi is, dat hij nog iets doet. Hij trekt op naar de berg Tabor. En die berg Tabor is een bijzondere. Het woord heet berg van het voornemen. Dus hij krijgt een opdracht en hij trekt naar de berg Tabor. En daar haalt hij al zijn leger, zijn 10.000 soldaten. Ze hebben een voornemen. En het mooie van die berg is dat er ook nog iets in de christelijke traditie iets is. Die zegt namelijk dit. De christelijke traditie zegt dat Jezus de berg Tabor met zijn discipelen Jacobus, Johannes en Petrus beklom. En daar veranderde die zijn gedaante. Dat noemen we de transfiguratie. Dat was op die berg. Nou, daar zijn de theologen het niet helemaal over eens. Maar ze zeggen dat het op deze berg is. En het boeiende, want daar ging ik wel mee door. En ik heb dat ooit wel eens een keer hier iets over verteld. Dat als je met deze redenatie doorgaat, dan zeggen de mystieke zoekers, dus echte mensen van, er zit heel veel vervorging in. Die zeggen dus door eigen hartstochten en begeerten, om dit maar te beteugelen, om jezelf, je eigen inzet, dan zou je dat licht van de Heer die ooit daar geweest is, weer kunnen zien. Op die berg Tabor, op die berg van het voornemen. Daar waar je een besluit maakt. Maar dat is wel heel erg gericht op je eigen inzet. Als ik maar goed heilig ben. Als ik maar goed bezig ben. Want er komt nog iets bij. Er is een bedoeling dat je een bepaalde gebedsvorm gebruikt. En dat zou de hemelse rust geven. En dan zou je het licht van Christus weer kunnen zien. Eigen werken. Maar wat gebeurt er nou op die berg waar de Heer zijn discipelen ontmoet? Op die berg is namelijk, waar het wel gebeurt, is Elia en Mozes aanwezig. En dat lees je in de evangelie, in Matthäus 17. En dan zie je Mozes en Elia en de Heer Jezus. Mozes is een beeld van de wet. Elia is een beeld van de profeten. Dat wat voor de Jood heilig is. Vergis je niet, het Nieuwe Testament hebben ze nog niet. Dus de discipelen staan daar, die zien de wet, die zien de profeten en die zien Jezus staan. Alles is compleet. En wat zegt God dan uit de hemel? Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Het gaat niet om de wet. Het gaat niet om de profeten. Het gaat om de Heer Jezus Christus alleen. Het gaat om zijn genade. Het gaat om zijn redding. En als we dan onder die palmboom staan, wetende bij het woord, met de Heilige Geest, worden we weer opgewekt en zeggen, we hebben de overwinning. We hebben de wet als een spiegel, want hij is nog steeds. Waar we kunnen zien, ik voldoen niet, Maar Christus heeft me vrijgekocht. Ik heb de overwinning. Ik mag in de overwinning staan. En als je dan Colossenzen 2 leest, die haal ik er even bij, dan staat er in vers 14, hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Colossenzen 2 vers 14. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, heeft hen openlijk ten schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Wij staan in de overwinning. Dus wat Barak doet, hij vraagt de Bora mee, van mij mag die. En misschien als christenen mogen we zeggen, ook als ik de eer niet krijg. Dat is misschien ook wel een eye-opener. Barak kreeg de eer niet. Oké, een vrouw kreeg de eer. Misschien staan wij wel in de positie dat je dingen mag doen voor de Heer, wat niemand ziet. Waar misschien een andere getuigenis van geeft en denk je, ja, maar ja, ik was het, ik was erbij. En dan zeg je van de Heer, maar ik sta in uw overwinning. Het is niet erg. Barak is een man geloof, Hebreeën 11 vers 32. Met een klein leger trekt hij op tegen een superieure vijand met 900 ijzeren strijdwagens. De strijd wordt gestreden. En wat gebeurt er? De overwinning is compleet. En dan staat er heel duidelijk, God geeft de overwinning. God geeft de overwinning. Sorry. Hij zaaide paniek onder hen en ontstond een grote verwarring. Sisra sprong van zijn wagen en maakte zich uit de voeten. Nou, de vergelijking die ik nu ga doen, dat durf ik te doen en het heeft een reden. Sisra mag je ook zien als de zonde. Waarom? Spurgeon, de grote spreker die er ooit geweest is, die heeft die vergelijking wel eens gedaan. Dus als je het niet mee eens bent, dan moet je bij hem zijn. Hij leeft alleen niet meer. Hij is al dik 100 jaar dood, denk ik. Maar ik vond het wel mooi, want wat gebeurt er? Helemaal in het begin, als je dus niet leeft naar wat God van je vraagt, zonder daarvan een wet te maken, dat is leven door de geest. Dat is wel heel belangrijk. En daar faal je soms in. Dan maak je gewoon fouten. En wat zegt de Heer dan? De Heer tilt de rechtvaardige weer op, zegt de psalm. Maar stel dat je nou niet naar de Heer gaat, gaat niet naar het woord. Je laat je niet leiden door de geest. Je staat wel onder die palmboom, maar je bent het even kwijt. En je bent in zo'n situatie, dan kan het wel eens zijn dat Sisera er nog steeds is. En het voorbeeld wat hij gaf, en wat ik wel heel mooi vond, wij zijn soms al heel blij dat Sisera op de vlucht is. Want hier ging hij helemaal vol op de vlucht. Zo, de zonde, wow man, weg. En Jaël is een voorbeeld dat niet de zonde alleen op de vlucht gaat, maar volledig vernietigd wordt. Hij slaat hem letterlijk aan de grond vast. Wat doet ze dan? Ze doet een aantal dingen die cultureel gezien zijn niet zo netjes zijn. Zij zegt van, kom maar binnen, vrede, vrede, kom maar vrede. Waarom? Haar man had een afspraak met de koning van Habor. Dat is ook wel interessant, als je het verhaal leest, dan zie je eerst dat hij de koning van Kanaan is, Kanaan. Op het moment dat zijn leger verslagen is, dan lees je dat hij de koning van Habor is. Eerst is er een machtige koning die heel Kanaan heeft, zijn leger wordt verslagen en de Bijbel laat gelijk zien, hij is de koning nog maar van Habor. Zijn gebied is verkleind. Dus haar man heeft een verbond gesloten. Zij niet. Zij valt wel onder het verbond, maar zij doet totaal iets anders. Zij laat hem binnenkomen, hij is moe, vraagt om water en zij geeft hem zelf melk. Over gastvrijheid gesproken. Misschien wilde ze wel dat hij lekker ging slapen. Geen flauw idee. Maar ze verzorgt voor hem, geen probleem. Ga in de deuropening staan en als er iemand komt, zeg dan dat er geen man is. Nee, doe ik, ze liegt alles. En wat doet ze op het moment dat hij vast ligt te slapen? Pak ze de tentpin, pak ze de hamer. En slaat ze hem vast aan de grond door zijn slaap. De hamer wordt vergeleken met het woord van God. Jeremia 23 vers 29. Is mijn woord niet als een vuur? Als een hamer die een rots verbrijzelt, spreekt de Heer. En hier zie je aan het begin Deborah die gezien wordt als het woord. Heilige Geest samen onder de overwinningspsalm. Waar wij keer op keer weer heen moeten. Zie je hier op het eind het hanteren van het woord. Geleid door de geest. Want misschien ben je wel in een situatie dat letterlijk je werkgever dingen doet waar jij eigenlijk, ja, het helemaal niet mee eens ben. Maar misschien heb je wel een relatie waar de een niet gelovig is en de andere wel. En zitten er situaties dat je denkt van hoe moet ik mee omgaan? Ja, El is een voorbeeld dat je wel degelijk je eigen keuzes kan en moet maken. De vraag is welke keuzes moet u maken? Welke keuzes moet ik maken? Ze zag een kans en nam een beslissing. En ze gebruikte het gereedschap dat ze bij zich had. Hoe vaak zitten wij niet in onze eigen tent, want dat zet ze. In haar eigen tent, daar waar de zonde wel eens binnenkomt, waar we ze ook soms uitnodigen zelf. Maar zij had een doel, om het met het woord, met die hamer, de zonde niet alleen weg te drijven, te doden. Nou moet ik wel zeggen, wij kunnen de zonde niet doden, we kunnen wel doden. Maar de vijand, die is gedood door Christus zelf. Alleen de werkelijke uitkomst komt nog, want hij leeft nog steeds, hè. De vijand is nog steeds bezig om mensen te kunnen verstrikken. Mensen te kunnen, nou ja, de Bijbel zegt letterlijk verslinden. In Jacobus. En hier zien we een voorbeeld dat iemand die het woord hanteert, de zonde doodt. Hoe krachtig kunnen wij zijn als we in het koninkrijk van de Heer Jezus Christus mogen leven. In onze eigen tent. In ons eigen huis. Door het woord van God. Zonde kunnen doden. Niet in eigen kracht, maar staande onder die palmboom. Staande in zijn overwinning. De vraag is, moet dat gebeuren in uw huis? Want het is wel heel mooi om rond te lopen in de menigte, om de Heer aan te raken. En hij raakt je aan in je huis, liet je opstaan, gaf je geestelijk leven, gaf je alles. Maar nu is de vraag van, in hoeverre is het werkelijk in ons huis? Maar misschien ben je jong en zeg je, zo, dat is niet voor mij, want ik heb geen huis. Nou ja, dan vat je dus natuurlijk misschien in je eigen kamer. En in het huis waar je zelf geboren bent. In hoeverre mag jij zeggen van, Heer, ik heb uw krachtige wapen gekregen, uw woord. Maar misschien is het wel zo dat je hem niet kan hanteren. Dat je eigenlijk niet weet wat je ermee moet doen. Wat zou je dan kunnen doen? Wat zeg je? Naar de Heer Jezus. Maar als we het verhaal op beet pakken, dan gaan we naar de palmboom. Dan gaan we naar het woord, naar de Heilige Geest, naar Bethel, het huis van God. Hier. Heel veel christenen zijn individuele christenen. En ik heb daar heel veel sop ben ik daarmee overgoten. Dat ik denk van, nou, het gaat wel goed. Aan de ene kant niet erg. Mits het woord als het een muur wordt. Mits het woord dat ik persoonlijke geheimen ga hebben, wat mijn leven beïnvloedt met de Heer. Mits het zonde worden. Want dan zegt de Heer gewoon van, beleid elkaar je zonde. Bethel, huis van God, het woord. En weet je wat zo mooi is? Stel dat je in Bethel komt, in het huis van God, die zegt, ik heb gewoon echt bij me mee, weet je dat? Dat hoor ik nu, maar ik ben geniaal. Denk niet te min van uzelf. En dat is de boodschap van vanmorgen ook. Denk niet te min van uzelf. Jaël deed iets en ze kreeg alle eer. Je kan hoofdstuk 5 lezen, dat heb ik bewust niet gedaan, maar daar wordt een lofzang gezongen op heel die overwinning. Op Deborah en op Jaël. De vraag vanmorgen is gewoon voor onszelf dit. Volgen wij die route nog? En het mooie is, als het dan, hè, ben je in bed al in het huis, de gemeente, die zeggen, ik heb daar moeite mee, ik kan het niet. Weet je wat er dan kan gebeuren? Dan zegt hij, joh, maar ik heb ook een hamer. Weet je wat er staat? En dan kan je met elkaar bemoedigd worden. En dan citeert iemand anders het woord van God. En dan spreekt iemand anders profetieën over je uit. Woorden, wat we net gehoord hebben over de gemeenschap. Spreekt iets anders, proclamerende woorden uit. En dan mag je misschien met knikkende knieën zeggen, maar dit spreek ik na. Ik word een Jaël. Ik hanteer het woord en ik spreek het na en ik proclameer de overwinning over mijn eigen leven. Over mijn eigen tent, over mijn eigen huis, over mijn eigen werk. Ik leef onder de palmboom. Dankzij één iemand. Ik heb altijd een leeg kruis. De mensen die goed opletten hebben, ik heb altijd bewust een leeg kruis. Nu niet. Dit kost het hem. We hebben het over strijd gehad. Ik heb het net gelezen. Hij heeft alles overwonnen. Maar het kostte hem wel. Hij gaf alles. Dat was de reden waarom we er net toch toezongen, of niet? Dat was waarom we hem toch aanbidden. En weet je, het mooie is, want we eindigen daar natuurlijk niet. Hij ging het graf weer uit. Hij leeft. Hij is koning. Laten we een zegen vragen. Vader in hemel, we mogen u danken, Heer, voor wie u bent. We mogen danken, Heer, voor wat u geeft in uw woord. En ik wil zo vragen, Heer Jezus, of u met uw Heilige Geest verder wil gaan, Heer, als we dadelijk naar huis gaan. Als we de dingen doordenken en als u de komende week die gedachten bij ons omhoog brengt, die heel belangrijk zijn op dat moment. Dat u, Heer, ons terugbrengt van gedachten van, je leeft onder de palmboom, maar waarom niet uit mijn overwinning? Ben je nog in Bethel? Ben je nog bij het woord? Luister je nog naar die brandende fakkel, de Heilige Geest? En dat we dan bereid zijn, Heer, in alle eerlijkheid te zeggen van, Heer, vergeten. Maar ik wil weer bij u zijn. Raak mij aan. En zo, Heer, brengt u ons weer een stap verder. Omdat u ons volledig wilt vernieuwen. En Heer, we danken u voor uw goedheid en uw grootheid. Want waar we heel kort even benoemd hebben, maar waar we nu in dankbaarheid willen eindigen naar u toe. U gaf de overwinning. En u gaf 40 jaar rust voor een hele generatie. U bent degene, Heer, die rust gaf. U bent degene, Heer, die totale paniek zaaide binnen die legergroep. U geeft de overwinning. En wij belijden, Heer, dat we zonder u niet kunnen. Ons leven is in uw hand. Help ons om uw woord te hanteren. Help ons om geleid te worden door uw Heilige Geest. Onder die palmboom. Onder uw overwinning. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen.